Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door het zingen uit Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. Het vierde vers van Psalm 103. Uit Gods woord zal u worden voorgelezen, uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het tiende hoofdstuk, de eerste 17 versen. Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 17. Dan stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Psalm 86, vers 6, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We gaan lezen Hebreeën 10, het eerste vers tot en met 17. Want de wet hebbende ene schaduw der toekomende goederen niet, het beeld zelf der zaken kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaar gedurig opofferen, nimmermeer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb ik niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerende en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn, door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschiet. En een eerlijk priester stond wel al een dag dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot ene voetbak zijn de voeten. Want met ene offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hem maken zal naar die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonde en hun ongerechtigheid zal ik geenszins meer gedenken. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Zingen we met elkaar op Psalm 40 en daarvan de versen 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. De versen 4 en 5 van Psalm 40. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. Gemeente, vandaag behandelen de eerste 6 paragrafen van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. Wij willen die paragrafen eerst samen lezen. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. Er zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn van God bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen, door het evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door eigen schuld. Het gebeurde tijdens de christenvervolging door de communisten in Rusland. Er werd een rij gevangenen tegen de muur geplaatst. Het vonnis luidde: iedere 10e man wordt doodgeschoten. Een jonge officier zag het aankomen dat hij een van die nummers 10 zou zijn. Begrijpelijk dat hij beefde over al zijn leden. Naast hem stond een grijze orthodoxe priester. Deze zag de doodsangst van zijn jonge buurman en wat deed hij? Snel wisselde hij met hem van plaats en redde daarmee het leven van deze jonge man. Wat deze oude priester deed, dat heeft in zekere zin Jezus voor zijn volk gedaan. Hij heeft met hen geruild. Hij is in hun plaats gaan staan om hen te redden van de straf van de eeuwige dood. Het avondmaalsformulier zegt: daar ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het ten diepste waarover het gaat in het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. In het eerste hoofdstuk hebben we met elkaar overdacht hoe oneindig groot de liefde van God voor zijn uitverkorenen is. Het is een eeuwige liefde. Het is een grondeloze barmhartigheid. Ze zijn niet beter dan anderen. Ze zijn het ook op geen enkele manier waard dat de Heer naar hen omziet. Ze zouden nooit naar God gevraagd hebben als hij niet de eerste in hun leven was geweest. Maar, wonder van genade, God zegt tot hen: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Hij is de eerste en hij blijft de getrouwe. Welnu, als dat nu zo is, zo zeggen de remonstranten, als er van de mens toch niets in aanmerking komt, waarom is er dan verzoening nodig? Als God zijn kinderen zo onvoorwaardelijk van eeuwigheid lief heeft, waarom moest de Heer Jezus dan nog in de wereld komen? Dan had het kruis van Christus toch niet opgericht hoeven te worden op Golgotha? God bewijst zijn barmhartigheid dan toch wel. Het antwoord op deze lastelijke dwaling van de remonstranten vinden we in paragraaf 1 van het tweede hoofdstuk. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft wordt. God moet de zonde straffen. Hij is niet alleen een barmhartige, maar ook een rechtvaardige God. Wat zouden we denken van een rechter die een misdadiger vrijspreekt omdat het een oude vriend van hem is? Daar zouden we toch schande van spreken? Welnu, God spreekt zomaar niet vrij. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Hij kan dat niet en wil dat ook niet. Hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Hij is de rechtvaardige die gehoorzaamheid eist en de ongehoorzaamheid straft. Dat zegt Genesis 3, de geschiedenis van de zondeval, ons heel duidelijk. God is ten hoogste rechtvaardig. De in het werkverbond gedreigde straf wordt werkelijkheid. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En Genesis 6 heeft geen andere boodschap. De geschiedenis van de zondvloed begint met het woord. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel van de gedachten zijns harten ten alle dagen alleenlijk boos was. En om niets meer te noemen, denk ook aan Genesis 19. Voordat Sodom en Gomorra verwoest worden, leggen twee engelen tegenover Lot getuigenis af van Gods rechtvaardigheid. Wij gaan deze plaats verderven, omdat het geroep aangaande hen groot geworden is voor het aangezicht des Heren, en de Heer ons gezonden heeft om haar te verderven. De Dordtse leerregels zeggen, en zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen nog met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. De remonstranten hadden en hebben daarvoor geen oog. De gerechtigheid van God die eist dat de persoonlijke zonde van een mens persoonlijk gestraft zal worden met tijdelijke en eeuwige straffen, is uit hun gezichtsveld verdwenen. We moeten ons daarover niet verbazen. Oude en nieuwe dwalingen lopen altijd weer te hoop tegen de Bijbelse leer van de gerechtigheid van God. Telkens blijkt dat de zonde van het paradijs, het als God willen zijn, de mens blijft beheersen. De gevallen opstandige mens wil puur menselijk over God denken. Die God bezit echter, zoals hier zo treffend wordt beleden, een oneindige majesteit. Wie puur menselijk, vleeselijk dus en zonder, over God denkt, wil hem onderwerpen aan onze menselijke logica. Voor ons menselijk gevoel is er dan een kloof tussen de barmhartigheid en de rechtvaardigheid van God. En onze logische conclusie is dat die twee deugden niet kunnen samengaan. En wat doen we? We gaan kiezen tussen Gods deugden. We willen, net als de remonstranten doen, eigenlijk alleen spreken over Gods liefde en barmhartigheid. Natuurlijk, de eeuwige God moet ook wel rechtvaardig zijn. Maar als we in onze geestelijke blindheid zijn rechtvaardigheid op 20% stellen, dan is hij voor de overige 80% toch barmhartig. Maar de Dordtse leerregels beleiden hier heel iets anders. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. De Heere is, met eerbied gesproken, tegelijkertijd voor 100% barmhartig en voor 100% rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Het is duidelijk dat de Dordtse leerregels hier heel naam aansluiten bij zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt beleden dat wij tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. En, nogmaals, de Heere stapt daar niet overheen. De Dordtse leerregels zeggen welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Wij kunnen de straffen niet ontgaan. Niemand, u niet en ik niet. Er is geen ontkomen dan alleen in de weg van voldoening aan het recht. Geldt dat ook Gods kinderen? Ja, dat geldt ook Gods kinderen. Ook van hen geldt dat zij van nature kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij zij van nieuws geboren worden. We liggen onder zijn toorn, zolang we niet geborgen zijn in de ark van behoudenis. Hebben we dat persoonlijk al geleerd? We kunnen voor Gods oneindige majesteit niet bestaan. Wie dat gaat zien, gaat buigen, van harte buigen voor de Heere. Dan wordt zonde tot zonde en schuld tot schuld. Dan krijg je liefde tot al Gods geboden, ook tot de deugd van Gods rechtvaardigheid. Ach nee, dat kun je misschien niet allemaal zo onder woorden brengen, en dat is ook niet het belangrijkste. Het gaat niet om de woorden, maar het gaat om de zaken, om de doorleving. En als de Heer ons bekeert, dan leren we ook niet alles op één dag. Maar waar het om gaat is dit: je krijgt het recht van de Heere van harte lief, en toch kun je de Heere niet meer missen. Je gaat het van harte belijden: Heere, naar recht zou u me voorbij kunnen gaan, mij wegdoen van voor uw heilig aangezicht. Dat heb ik verdiend, dat is uw goddelijke recht. Maar tegelijk ga je ook bedelen: is er enig middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En wat een wonder als u dan uit het evangelie horen mag wat onze Dordtse leerregels beleiden in paragraaf 2 van dit hoofdstuk. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen, nog ons van de toorn van God bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. God eist genoegdoening. Er moet betaald, er moet voldaan worden. Het woord genoegdoening sluit immers het woord voldoening in. Anders gezegd, verzoening met God kan alleen plaatsvinden in de weg van voldoening. Verzoening met God kan alleen plaats hebben in de weg van betaling. Er zijn op dit terrein ook vandaag nog vele dwalingen. In de moderne vrijzinnigheid blijft men nog wel over de verzoening van Christus spreken, maar men zoekt die verzoening niet in Jezus sterven. Nee, zo zegt men, niet zijn sterven, maar zijn leven was tot verzoening. Het voorbeeld van Jezus laat ons zien hoe je met je naaste en met God in een verzoende betrekking moet leven. En Jezus, zo wordt zelfs beweerd, is alleen aan het kruis gestorven om een schokeffect bij mensen teweeg te brengen, zodat zij hun leven anders gaan inrichten. U begrijpt dat dit alles betekent dat de gerechtigheid van God niet langer wordt gezien in het licht van de Bijbel. Het kruis van Golgotha wordt op deze wijze weggesneden uit het heilswerk van God. Maar wat is de verzoening zonder het kruis van Christus? Waar moet de zondaar dan blijven als hij met zijn hele hart begint te verstaan dat hij zijn schuld op geen enkele wijze zelf kan betalen? Wat is een mens die aan het oordeel van God, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen is, zonder de toepassing van de kruisgerechtigheid van Christus? Dan moet hij wegzinken in het eeuwige verderf. Maar o wonder, nu is de enige geboren zoon door God zelf tot borg gegeven. Hoort u dat? God heeft niet alleen een offer voor de zonde geëist, maar heeft zelf het offer gegeven. Hij is niet door ons bewogen, maar heeft zichzelf een land- en brandoffer voorzien. Het is zijn enige geboren zoon die borg geworden is. Om dat woord borg te begrijpen, moeten we bijvoorbeeld denken aan de geschiedenis van de honger in Egypteland en Kanaan. Jacob wil dan, bevreesd dat Benjamin iets overkomen zal, zijn jongste zoon niet meezenden naar de onderkoning van Egypte. Maar Juda belooft borg voor zijn broer te zullen zijn. Hij zal, indien nodig, zichzelf geven in de plaats van Benjamin. Zo is Jezus borg en middelaar geworden voor al de zijnen. Volgens de remonstranten was hij alleen middelaar. Hij zou alleen een weg geopend hebben waardoor God opnieuw met mensen kan beginnen. Er is dus weer een kans, een mogelijkheid van zalig worden. Maar meer ook niet. Het hangt verder af van ons of die mogelijkheid in vervulling gaat of niet. Maar wat zou het arm zijn als we dat moesten geloven? De Bijbel spreekt er echter anders over. Als borg is Jezus ook de plaatsvervanger. Hij heeft zijn ziel gegeven tot een rantsoen voor velen. Hij heeft een schuld betaald en hij staat er ook voor in dat niet één van hen verloren gaat. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen, nog ons van de toorn van God bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven. Er is een onbetaalbare schuld waarvoor, gezien het hoogste recht van God, met het leven geboet moet worden. En nochtans, hoewel God dat alles weet, geeft hij deze borg. Hij heeft zijn zoon ervoor over. Kunt u deze hoogste barmhartigheid ooit peilen? Want God wist wat Jezus te wachten stond. Krachtens zijn heilige recht betekende dit borg zijn immers de kruisdood. Betekende dit immers de vloekdood voor zijn heilig kind. En toch heeft hij zijn enig geboren zoon gegeven. En het was duidelijk hoe het gaan zou. Opdat hij voor ons zou genoeg doen. Dat hield in dat hij de zonden en de vervloeking zou worden in onze plaats aan het kruis, plaatsbekledend. Hij onschuldig tot zonde, tot schuldige gemaakt in de plaats van schuldigen. De Heer Jezus getuigt daar zelf van voor zijn heengaan. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij werd een borg die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. God bewijst genade op grond van recht dat aan Christus is voltrokken. Hij heeft de ondeelbare toorn van God gedragen. Er is zoveel gelegen aan zijn heilige recht dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft, opdat hij verbrijzeld zou worden onder het uitgieten van de toorn van God op Golgotha. Die verbrijzeling heeft Jezus voor de zijnen willen ondergaan. Hij heeft voor hen genoeg gedaan, staat er, Hij heeft hun plaats ingenomen. Hij heeft met hen geruild. Jesaja zegt, hij is om onze overtreding verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Is dat wel eens een wonder voor u geworden? Ach, u hebt misschien geprobeerd om heilig voor God te leven. Uit liefde tot hem en zijn dienst. Maar u bent steeds armer geworden. Steeds goddelozer. U moet het van harte belijden. Tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Hoor, dan hebt u juist werk voor deze borg. Hij heeft de schuld betaald. De toorn van God gestild. De beker van Gods grimmigheid gedronken tot de laatste druppel. Alleen door hem is redding. Maar, zo zegt u misschien, dat is toch alleen voor de uitverkorenen? Dat zeggen de Dordtse leerregels toch? Inderdaad. Het is waar dat de Heer Jezus zijn bloed niet heeft gestort voor alle mensen, maar alleen voor hem die de Vader heeft gegeven. De Bijbel zegt het nadrukkelijk. Maar de enige manier om erachter te komen of u, of jij bij die uitverkorenen behoort, is door te vluchten tot hem. Die gezegd heeft, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Die zal behouden worden. Die zal, nadat God het geeft, mogen komen tot kennis van het verzoenende bloed van Jezus en de enige en de eeuwige liefde van de Vader. De weg tot behoud is de weg tot het Lam. En die weg staat open. Voor wie? Voor verlorenen. Christus heeft niet gezegd, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verkoren was. Op zichzelf genomen is dat natuurlijk waar. Maar Christus heeft gezegd dat hij kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Uit die boodschap mag een verloren mens moed scheppen. De zaligmaker is verhoogd aan het vloekhout van Golgotha, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Er is maar één weg tot behoud en dat is vluchten tot het Lam. Paragraaf 3 zegt nadrukkelijk dat God met het Lam tevreden is. Zijn offer is volmaakt. Deze dood des Zoons Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Er is geen ander offer dat bij God in aanmerking komt tot genoegdoening van de zonde. Het is volmaakt en bovendien heeft het een oneindige waarde. De Dordtse leerregels beleiden dat met de woorden van oneindige kracht en waardigheid overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde de ganse wereld. Nee, dat wil niet zeggen dat Jezus gestorven is voor alle mensen, hoofd voor hoofd. Maar het betekent wel dat er geen enkel tekort is in zijn bloed, voor wie dan ook. Niemand die door eigen schuld verloren gaat, zal aan kunnen voeren tegenover de levende God dat de waarde van het offer van Christus zo klein en zo beperkt was dat hij niet behouden kon worden. Nee, zijn offer is van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig, genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Eenvoudig gezegd, om één zondaar te verlossen had de Heer Jezus niet minder kunnen lijden, maar ook om alle zondaren uit de ganse wereld te redden, had hij niet meer hoeven lijden. Zijn offer is volkomen genoegzaam. De remonstranten zeiden, zoals we al reeds zagen, dat de Heer Jezus door zijn offer de mogelijkheid had geschapen dat iedereen verlost werd. Zij maakte de verzoening algemeen. Het hangt van de mens af, van zijn geloof, of hij van die door Jezus verworven mogelijkheid gebruik maakt of niet. Deze remonstranten dachten zijn vandaag nog springlevend. U komt ze tegen in tal van evangelische kringen. U kunt ze horen in heel wat evangelische radioprogramma's. Wij mensen moeten het offer van Christus aanvaarden. Je moet de reddingsboei grijpen die Christus in zijn sterven heeft uitgeworpen. Er is een algemene verzoening en er is een zaligheid voor elk die maar grijpen wil. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Maar laten we ons hoeden en vuurbang zijn voor deze schijnbaar rechtzinnige, maar ondertussen door en door remonstrantse gedachten. Het is overigens ook heel opvallend dat in deze evangelische kringen zoveel bezwaar gemaakt wordt tegen de gereformeerde belijdenisgeschriften. Men zegt alleen de Bijbel te willen, maar ondertussen wordt de Bijbelse boodschap verminkt door te zeggen dat Jezus voor alle mensen gestorven is. Men zegt als het ware, Christus geeft de mogelijkheid van verlossing. En wij mensen moeten die mogelijkheid door onze beslissing om te geloven tot werkelijkheid maken. Tegenover dit remonstrantse gevoelen beleiden de Dordtse leerregels op grond van schrift dat Christus niet alleen voor de mogelijkheid van verlossing heeft gezorgd, maar dat hij ook de werkelijkheid van de verlossing schenkt in het leven van geestelijk dode zondaren. Hij maakt zijn volk zalig door verwerving en door toepassing van het heil. De remonstranten hebben de gereformeerde vaderen vals beschuldigd. Ze zeiden, jullie beperken het werk van Christus. Als hij alleen maar voor de uitverkoren heeft geleefd, was het ook niet nodig dat hij de toorn van God droeg tegen de zonden van het ganse menselijke geslacht. Maar die laster heeft men in Dort in heilige verontwaardiging ver van zich geworpen. Met grote nadruk zeggen de Dordtse leerregels dat het offer van de borg overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonden van het ganse menselijke geslacht. Dat mag, ja, dat moet gepredikt worden, omdat de algenoegzaamheid van het werk van Christus oneindig groot is. Mogen we met vrijmoedigheid zeggen dat u niet te slecht bent voor deze zaligmaker. Al moet u zeggen dat er niemand zo slecht is als u, dan nog mag u verkondigd worden vanuit de algemoegzaamheid van het werk van de zaligmaker. Er is niemand te goddeloos, er is niemand te vuil, er is niemand te zwart, of hij kan gewassen worden in Jezus bloed. Het offer van Christus is wel toereikend voor alle mensen. Niemand zou kunnen zeggen dat er voor hem of haar geen genade was te krijgen. Niemand zou kunnen volhouden dat er in het bloed van de borg voor hem of haar geen volkomen vergeving en reiniging te vinden is. Maar de verzoening als zodanig draagt geen algemeen karakter. Niet allen gaan in door de enge poort. Velen gaan voort op de brede weg van het verderf. Eenmaal zullen velen zoeken in te gaan, maar niet kunnen, omdat wedergeboorte, bekering en geloof in hun leven niet gevonden worden. En God verspilt het bloed van zijn lieve zoon niet. Het is niet voor allen vergoten, om alleen door sommigen te worden begeerd. Nee, het offer van Christus is bestemd voor de uitverkorenen. Dat beleidt de Heer Jezus zelf in het hoge priesterlijke gebed, als hij tot de Vader spreekt van degenen die gij mij gegeven hebt. En waarom heeft dit offer zo'n grote kracht en waardigheid? Ook nu nog, dat lezen we in paragraaf 4, waar staat dat Jezus een waarachtig en rechtvaardig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God. Zijn offer is geladen met goddelijke kracht, met eeuwige liefde en met kinderlijke gehoorzaamheid. Wat een heerlijke boodschap voor mensen die het oordeel moeten aanvaarden, die buigen en bedelen hetgeen we nu gaan zingen in Psalm 25 en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Psalm 25 en daarvan het derde vers. De door Christus verworven verzoening is particulier en betreft met name bij God bekende personen, die God in Christus heeft aangezien in zijn welbehagen. Zo hebben de Dordtse vaderen beleden, en u kunt het wellicht begrijpen, welk verwijt de remonstranten vervolgens aandragen. Ze zeggen: wie zegt dat de verzoening particulier is en alleen toegerekend wordt aan de uitverkorenen, die kan nooit krachtig het evangelie verkondigen. Die kan alleen maar tegen de mensen zeggen: we prediken u het evangelie als u uitverkoren bent. De Bijbelse reactie op dit verwijt dat de remonstranten maakten lezen we in paragraaf 5. De belofte van het evangelie, dat iedereen die in de gekruiste Christus gelooft behouden zal worden, komt tot allen die het woord horen, welke beloften allen volkeren en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voortgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Tot wie komt de prediking van het evangelie? Tot volkeren en mensen van wie geldt dat zij midden in de dood liggen. Zo tekent de Heer Jezus immers in het evangelie van Johannes de gevallen mens als een geestelijk dode zondaar die alleen levend gemaakt kan worden door de stem van de Zoon van God. Hij zegt, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Wat zou de prediking van het evangelie tot geestelijke doden nu voor resultaat hebben als er geen genadige verkiezing zou zijn? Dan zou de woordverkondiging op niets uitlopen. Er zou geen mens tot bekering komen. De genadige verkiezing houdt in dat de eeuwige God zich in Christus een volk tot zaligheid heeft uitverkoren. Hij heeft zichzelf voorgenomen om gevallen zondaren het eeuwige leven te schenken door middel van de prediking van het evangelie. De geest van Christus maakt hen levend door middel van het woord. Daarom wordt ieder dienaar van het woord geroepen aan allen de beloften van het evangelie te prediken. Dat een iegelijk die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De belofte van het evangelie wordt in de Dordtse leerregels onder woord gebracht met een bekende tekst uit Johannes 3, vers 16, die bekend staat als het evangelie in miniatuur. Wat is nu de inhoud van de prediking van de belofte van het evangelie en aan alle volken en mensen? Beslist niet dat iedereen door de middelaar Jezus zal worden behouden. Die inhoud is evenmin dat alle mensen zijn uitverkoren tot zaligheid. En ook wordt niet verkondigd dat aan alle mensen hun zonden reeds vergeven zijn vanwege een algemene verzoening, en dat zij dit nu moeten geloven en aannemen. Nee, we mogen het verband waarin deze belofte van het evangelie in Johannes 3 staat niet uit het oog verliezen. De Heer Jezus sprak deze woorden tot de fariseeën Nicodemus, die in de nacht tot hem gekomen was. Deze overste van de Joden wist niet wat wedergeboorte was. De Heer maakte hem dat duidelijk door middel van het beeld van de koperen slang, die Mozes tijdens de woestijnreis moest opheffen op een hoge staak, zodat alle Israëlieten die door de slang gebeten waren erop konden zien. Wie slechts in het geloof op de slang zag, werd genezen. Dat predikt nu ook de belofte van het evangelie. Wie in Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat geldt voor iedere hoorder, voor een iegelijk, wie dan ook en waar dan ook. De grootste van de zondaren wordt hier niet buitengesloten. Weet u wel wat onze aandacht moet hebben? De voorwaardelijke vorm van de belofte van het evangelie. Het eeuwige leven wordt alleen ontvangen in de weg van het geloof. Het wordt niet zonder meer aan iedereen beloofd. Alleen degene die in Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat geloof is geen prestatie van ons. Dat geloof is een wonder. En dat genadegeschenk wordt ontvangen door middel van de evangelieprediking. We lezen dat in de Romeinenbrief. Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Zie daarom, spreekt paragraaf 5, heel nadrukkelijk over de opdracht om het evangelie te verkondigen en voor te stellen, dat wil zeggen met volmacht van de koning te proclameren. Alzo zegt de Heere. Een van onze oudvaders spreekt in dit verband over de presentatie van Christus, die zich aan een arme zondaar ten huwelijk aanbiedt. De genade wordt voorgesteld, gepresenteerd, verkondigd, aangeboden aan alle hoorders. En die verkondiging mag niet beperkt worden tot de uitverkorenen. Dat wordt door de synode van Dordt beslist afgelezen. De prediker kan niet weten wie van de hoorders uitverkoren is. Dat hoeft hij niet te weten. Het is zijn opdracht en het is Gods geopenbaarde wil. Predik het evangelie aan alle creaturen. Het is waar dat niet alle creaturen tot bekering komen. Maar het bevel van Christus is en blijft het einde van alle tegenspraak en verstandelijk geredeneer. Het evangelie wordt aan mensen verkondigd, niet als uitverkorenen, maar als zondaren die allen verlossing nodig hebben. God roept zijn knechten om het evangelie van verzoening te prediken. Zij kennen Gods verborgen raad niet. Daarom kan de belofte van het evangelie niet anders dan algemeen zijn in zijn aanbieding. Dat een iegelijk, wie dan ook, die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die verkondiging moet zelfs geschieden met bevel van bekering en geloof. Kan een prediker de mensen dan oproepen, zelfs bevel geven om zich te bekeren en te geloven? Jazeker, maar het wil niet zeggen dat mensen dat in eigen kracht gaan geloven. Geloof en bekering zijn nooit vruchten van de mensen. Het zijn vruchten van het eeuwige welbehagen van God in Christus. Dat welbehagen wordt verheerlijkt in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. Want wie onder de prediking van dit bevel en de ervaring van eigen onvermogen verbroken wordt, die zal bidden: Heere, geef mij wat u eist, bekeer gij mij, zo zal ik bekeerd zijn. En dan zegt paragraaf 6, doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door eigen schuld. Wie zich niet bekeert en in Christus gelooft, zal in zijn ongeloof vergaan. Het ongeloof, dat is de eerste en de ergste zonde. En wat doen wij? Wij houden die zonde in onze blindheid voor de laatste en minst ernstige afwijking in ons leven. We verdenken de Heere ervan dat zijn woord, zijn vermaning en zijn nodiging niet betrouwbaar zijn. Daarom is het ongeloof zo'n ontzettende belediging voor God. Wanneer we in het ongeloof omkomen, is dat niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus. De fontein van zijn bloed is vol en blijft maar stromen. Nooit, maar dan nooit, kan ze worden uitgeput. Ze stroomt ook vandaag nog. Miljoenen hebben reeds gedronken, maar de rivier Gods is nog vol van water. Christus hoeft niet tegen één zondaar die met berouw tot hem vlucht te zeggen: het is op, u bent te laat, ik heb alles al weggegeven. Nee, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nee, wie in zijn of haar ongeloof sterft, zal nooit kunnen zeggen: het bloed dat de Heer Jezus Christus vergoot op Golgotha was niet krachtig genoeg om mijn schuld en verlorenheid weg te nemen. De Dordtse leerregels zeggen nadrukkelijk: vergaan in ongeloof is eigen schuld. De oorzaak is ons harde en verharde hart en onze verslaving aan de zonde die we niet willen loslaten. We willen niet voor God capituleren. Het is onze onwil. Het is onze eigen liefde die ons van hem afhoudt. Hoeveel zijn er die ooit een tijd hebben gekend dat ze gevoelig waren, dat ze ernstig bezig waren met de dingen van Gods koninkrijk en ook geprobeerd hebben om hun leven te beteren? Maar het is op niets uitgelopen. Dat komt door die wortel van eigen liefde. De schuld ligt niet in God, en ook niet in Christus. Hoe moet het dan? Hoe moet ik me bekeren? Maar ik kan het niet. Ik word tot geloven geroepen, maar ik bezit geen geloof. Aan de ene kant is er de eis, aan de andere kant de onmogelijkheid. En nu hoop ik dat u vastloopt, muurvast, dat u onder de rechtvaardige eis van God niet meer uit kunt. Want zo wordt een verloren zondaar uitgedreven tot de Heere. Als u gaat inleven dat u uzelf niet bekeren kunt, komt u met uw verslagen hart bij God terecht. En hij laat het u verkondigen. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Amen. Zingen we tenslotte nog met elkaar uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Eindigen we deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.